Goedemorgen luisteraars, welkom bij deze morgendienst uit de Zuidhovenkerk. Ik zal met u zo meteen de liturgie doornemen. Vanochtend is onze voorganger, dominee J.H. Bonhof uit Utrecht-West. Organist is Marina Jonker, pianist Inge Ugola. We beginnen met welkom en mededelingen van de kerkraad. Na welkom en mededelingen zingen we gezang 444, de verse 1, 2 en 3. Na welkom en mededelingen gezang 444, de verse 1, 2 en 3. Hierna volgt stilgebed. Na stilgebed volgt votum en groet. Na votum en groet zingen we uit de opwekkingsbundel opwekkingslied 218. Na votum en groet opwekking 218. Dan zullen de geboden voorgelezen worden. Na het voorlezen van de geboden zingen we Psalm 119, de verse 1 en 12. Psalm 119, de verse 1 en 12. Dan volgt gebed om opening van Gods woord. Na het gebed volgt de schriftlezing uit Rut 1, de verse 19 tot 22. En vers 4 en 4, vers 13 tot 17. Schriftlezing, Rut 1, de versen 19 tot 22. En hoofdstuk 4, de versen 13 tot 17. Na de schriftlezing volgt het lied met de kinderen uit op toonhoogte 468. Het lied met de kinderen uit op toonhoogte 468. Laat de kinderen tot mij komen. Dan volgt de collecte. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de zending. Na de collecte zingen we Psalm 77, de verse 3, 4 en 7. Uit de oude berijming. Psalm 77, de verse 3, 4 en 7. Uit de oude berijming. Dan volgt de verkondiging met als thema genezen van bitterheid. De verkondiging met als thema genezen van bitterheid. Na de verkondiging zingen we uit op toonhoogte 189. Op toonhoogte 189. Daarna volgt dankgebed en voorbeden. Na dankgebed en voorbeden zingen we Psalm 138, de verse 3 en 4. Psalm 138, de verse 3 en 4. Tot slot mogen we de zegen meekrijgen. Een goede dienst gewenst.
Een hele goede morgen, gemeente. Van harte welkom in deze dienst. Ouderen, jongeren, zij die thuis met ons meeluisteren, ook gasten in ons midden, van harte welkom. Vanmorgen is dominee Bonhof, onze voorganger, ook u welkom. En vanmiddag hoopt de dominee Hardeman ons voor te gaan. In het gezin van Arnoud en Inger Hoek is afgelopen donderdag een zoon en broertje geboren, Boris Johan Aaron, en ze noemen hem Boris. Volgende week zondagmorgen zal de heilige doop bediend worden aan Manuel de Jong. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 444, de versen 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Johan Bonhof. Ik ben verbonden aan de ICF in Utrecht en mag u vanochtend voorgaan. Laten we beginnen met een moment stilte waarin u en jij de Heer kan vragen om zijn zegen over deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet loslaat het werk van zijn handen. Broeders en zusters, genade en vrede zij u, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit opwekking 218, is hier een hart door vrees benard. Het is wat ouder lied. Maar het gaat er ook over dat je ook als christen, ook als je de Heere kent, toch je zorgen kan hebben, toch je strijd in je leven kan hebben. Laat het zingen. Laten we samen de wet lezen van de Heere, onze God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding, van boven in de hemel, beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de sabbatdag. En hij heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf. Nog zijn slavin. Nog zijn rund. Nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus, hij vatte de wet samen. En hij zei in het Nieuwe Testament. U zult de Heere God liefhebben met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. Met al uw kracht. En u zult uw naaste, zijn medemens, liefhebben als uzelf. Laat ons antwoord zingen op Psalm 119, vers 1 en vers 12. Laten we samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen, ook over zijn woord. Ja, Heer, zo zijn we als gemeente samengekomen deze zondagmorgen. Om uw grote naam te prijzen. Heer, om u groot te maken. Grote God, wij loven u. Ja, Heer, vanuit ons hart willen we u danken. En u aanbidden. Want Heer, u bent de grote God. U bent de God die ons heeft gemaakt. U bent de God die ons leven leidt. U bent de God die voor ons zorgt. U bent de God die uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gaf. Die de weg gegaan is van de hemel naar de aarde. Die geboren is in Bethlehem. Onder nederige omstandigheden. Die de weg wilde gaan naar het kruis toe. Uit liefde voor ons. Die zijn leven gaf om te betalen voor onze zonde. Die opstond uit de dood om ons nieuw leven te geven. Die opgevaren is uit de hemel om voor ons voor zijn kerk te bidden, Heere. En we weten ook dat u nu voor ons bidt, Heere Jezus. En daar danken we u voor. Want Heere, als wij naar onszelf kijken, Heere, dan moeten wij belijden dat we zondaar zijn. Heere, dat er in ons eigen leven zoveel zonde is. Zoveel tekort is. Zoveel is dat niet past bij uw koninkrijk, Heere. Dan begrijpen we niet dat u van ons houdt. Dan begrijpen we niet meer dat u nog steeds naar ons op zoek bent. Maar Heer, dan geloven we wel dat u dat doet. En daarom danken we u dat uw liefde en uw genade er is. Ook deze zondagmorgen. Dan danken we u, Heere, dat u ons leven leidt. Dan danken we u, Heere, dat u weer naar ons toe wil komen. Ook deze zondagmorgen met uw woord. Met uw liefde, met uw genade. En Heere, als we samen zijn gekomen, dan willen we bidden ook. Dan willen we bidden om uw zegen. Heere, als we de woorden lezen uit het Oude Testament, dan willen we vragen. Wilt u geven dat we begrijpen waar het over gaat? Maar wil ik vragen, Heere, wilt u zelf ook die woorden dan toepassen in ons hart? Geef ons uw Heilige Geest. Wilt u krachtig werken, Heer, in ons hart? Van heel jong zijn of heel oud. We bidden ook voor de kinderen, Heren, in de gemeente. Misschien gaan ze een eigen programma, misschien blijven ze in de dienst. Heren, wilt u ze zegenen? Heer, mogen ze al heel jong u kennen en hun hart aan u geven. We bidden ook, Heren, voor de leiding van de kindernevendienst. Heren, wilt u hen helpen om ook het programma goed te draaien? Op uw woord te vertellen op het niveau van de kinderen? We bidden ook voor de tieners in de gemeente. Het is ook een leeftijd waarin keuzes worden gemaakt. En daarom bidden wij, Heren, leg het verlangen om u te dienen. Ook in hun hart. Wilt u ook daarvoor deze dienst gebruiken? Wil ook bidden, Heren, voor gasten onder ons. Mensen van buitenaf. Mensen die misschien wel op zoek zijn naar u. Die vragen hebben of God echt bestaat. Mensen die worstelen ook met de gebrokenheid van het leven, met de pijn. Heren, hoe kan God er zijn als er zoveel lijden is in deze wereld? En Heren, als we zoeken en vragen en worstelen, dan bidden wij, geef u zelf antwoord. Laat u iets zien van uzelf. Van uw genade. Van uw liefde. Heer, we bidden ook, Heren, voor degenen die u mogen kennen. Die in u geloven. Voor de gemeente, Heer. Zoals zijn opgekomen. Heer, mag het woord van u weer in ons hart worden gebracht. Mag het weer levend zijn. Weer fris zijn. Heer, mogen we u weer ontmoeten door woord en door geest. En Heer, u kent ons. Misschien zijn we wel gekomen met een hart vol verlangen, Heren. En Heren, vervult u dan dat verlangen. Maar het kan ook zijn dat we nog heel erg druk zijn met de dingen van deze wereld. Dingen van het tijdelijke leven. Mooie dingen. Moeilijke dingen. En dan bidden we ook, Heer, dat we die dingen even opzij mogen leggen. En ons helemaal mogen richten op u, Heren Jezus. Zodat we u zullen zien, ook in het Oude Testament, Heren God. Daar gaat het toch over. Het kan ook zijn dat we foute keuze hebben gemaakt. Misschien wel weer een zonde zijn gevallen afgelopen week. En dan willen we vragen, Heere God, wilt u ons vergeven? Maar wilt u dat dan ook die zonde weer wegnemen in ons leven? Wilt u ons er maar weer bijtrekken, zodat we weer gaan knielen voor het kruis? Het kruis van de Heer Jezus Christus. Heer, dat hebben we zo nodig. Dat we als een gemeente samen zo u groot maken. Maar ook samen mogen knielen. Samen mogen luisteren naar uw woord. Heere God, wilt u zelf de leiding nemen in deze dienst. Helpt u ons in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in het musiceren, in het dienen. In alles wat we doen, Heere, helpt u ons en mogen mensen wegvallen. Mag het om u alleen gaan, Heere God. Mag u centraal staan. Mag uw naam worden verheerlijkt. Heer, we zien uit naar uw zegen. Dat bidden wij. U vergeven van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. In mijn eigen gemeente in de ICF in Utrecht ben ik bezig geweest met een serie over Rut. En leven Rut, je zou kunnen zeggen, het is ook uit het leven getekend. Het zou zomaar ook bij ons kunnen passen. En het leek me goed om ook een aantal gedeeltes te lezen uit Rut vanochtend. We lezen een aantal versen uit Rut 1 vanaf vers 19 tot en met 22. Dan zien we eigenlijk iets van hoe Rut teruggekomen is uit Moab. De pijn, de bitterheid in haar hart. Haar man was overleden. Haar zonen zijn overleden. En nu komt ze met een hart vol pijn terug in Bethlehem. En dan lees ik ook een aantal versen uit hoofdstuk 4 vanaf vers 13 tot 17. Om te laten zien wat God gedaan heeft ook in haar leven. Eerst hoofdstuk 1 vers 19. Zo gingen zij, dat is dus Naomi en Rut, haar schoondochter, samen verder. Tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde, toen zij in Bethlehem binnenkwamen, dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden, is dit Naomi? Maar zij zei tegen hen, noemt mij maar niet meer Naomi, maar noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen? Nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft. Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Ze keerde terug uit de vlakte van Moab en ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Hoofdstuk 4 vers 13. En zo nam Boaz Rut en ze werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, geloof zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, hem heeft gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Tot zover het woord van God. We gaan nu samen met de kinderen het lied zingen uit op toonhoogte 468. Laat de kinderen tot mij komen. En daarna mogen jullie naar de zondagschool. Het is nu gelegenheid voor de collecte. En na de collecte zingen op Psalm 77, vers 3 en vers 4 en vers 7. Weten broeders en zusters, een van de vragen die ik wel eens krijg van mensen, van wat heb ik er nu eigenlijk aan als ik in de Heer Jezus geloof? Wat levert dat mij op? En dan kan er wel eens een neiging zijn om als reactie daarop juist te benadrukken dat het leven met God geluk geeft. Nou, ik ben ervan overtuigd dat de Heer Jezus ons het diepste geluk geeft. En dat er niets mooiers is op deze wereld dan een kind van God te zijn en weten dat je veilig geborgen bent in zijn armen. Te mogen weten dat Jezus je zonde vergeven heeft en dat je een eeuwig leven met hem hebt. Maar laten we ook eerlijk ernaar kijken. We kunnen soms een nadruk hebben dat je altijd blij bent. Dat je dat geluk, dat je dat altijd maar voelt. Maar is dat ook zo? Ik denk het niet. Ik kom juist heel veel mensen tegen die de hele kant zeggen van ja, maar ik hou van God. Ik hou echt van de Heer Jezus. Ik geloof echt in hem. Maar ik voel dat niet altijd. Tegenovergesteld, ik voel juist die pijn, die gebrokenheid van het leven zo sterk zijn in mijn hart. Ik voel me neerslachtig. Ik voel me een beetje depressief. Maar waar is dan God? Waarom gebeuren die dingen dan in mijn leven? We hebben het net ook gezongen op Psalm 77. Heere God, waarom gebeurt het allemaal? Waarom laat u dat toe in mijn leven? Waarom overkomt mij dat? En hoe kan het dan dat wij als christenen niet altijd zo sterk staan in die vreugde die God geeft? Nou, ik werk zelf vrij veel met asielzoekers. En dan merk je ook wat een pijn en gebrokenheid deze wereld meebrengt. De omstandigheden van het leven kunnen soms heel zwaar zijn. Ziekte, financiële problemen, mentale problemen. En natuurlijk is er ook sprake van geestelijke strijd. Want ook de duivel die probeert ons natuurlijk te beroven van die vrede. Die wil alles voorkomen dat wij die vreugde in Christus ervaren. En soms, is de Bijbel ook eerlijk in, maken wij ook wel eens verkeerde keuzes in ons leven. En daar gaan we het ook over Naomi over. Naomi, die met haar man was weggevlucht. Weg uit Bethlehem. God die gezegd had van, dat is de plek waar je mag wonen. Dat is de plek waar jouw stam mag zijn. Het land Kanaan, de plek waar de tabernakel staat. De plek waar God zichzelf verbonden heeft aan het volk. En nu zendt God een hongersnood. En Elimelech en Naomi, die vertrekken naar Moab. Die nemen aan het lot in eigen handen. Als God niet hier voor ons zorgt, dan zal God wel ergens anders voor ons zorgen. En daar gaan ze. Ze laten de tabernakel met God achter en ze gaan naar Moab. En dan overkomt er heel veel pijn. Elimelech overlijdt. De twee zonen, wel getrouwd, maar nog zonder kinderen, overlijden ook. En als Naomi vele jaren later dan hoort dat er in Bethlehem de hongersnood voorbij is, dat God weer teruggekomen is en dat er weer geoogst wordt, dan zegt zij, ik ga terug naar mijn eigen volk. Naar mijn eigen land. En haar twee schoondochters, die in die cultuur onderdeel worden van het nieuwe gezin, gaan in eerste instantie met haar mee. Maar als ze blijft aandringen, gaat er één terug. Maar Rut zegt, nee, mijn volk. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ik ga met u mee. Ik laat u nooit in de steek. En zo zien we ze terugkomen. En staan ze vlak bij Moab, bij Bethlehem. Moet ik zeggen, ze kwamen uit Moab, vlakbij Bethlehem. En de vrouwen van Bethlehem zien ze komen. En dan roepen deze vrouwen uit. Is dit nou, Naomi, is dit de vrouw die ons verlaten heeft, zoveel jaren geleden, met een man en met twee kinderen, vol van levenskracht, vol van energie. Een vrouw met een sterke wil, die zelf wel het leven zal organiseren. Is dit nou Naomi? En natuurlijk kun je ook wel voorstellen dat Naomi een stukje ouder is geworden. Een paar weken geleden ontmoette ik weer iemand die ik 20 jaar geleden niet gezien had. Misschien wel 50 jaar geleden. Leider van de jeugdvereniging. En hij zat naast mijn ouders en ik gaf hem een hand uit beleefdheid en ik stelde mezelf voor. En hij zei tegen mij, jij kent me niet hè Johan? Nee, ik zeg, ik ken je niet. Kunt u misschien zeggen wie u bent? Nou, hij stelde zich voor. En ik moest echt 3-4 keer kijken. Vroeger had hij wat bolle gezicht. Had hij blonde haren. Nu had hij een ingevallen gezicht. Grijze haren. Bril op. En een baard. Ik zeg eerlijk gezegd, het spijt me, maar ik heb je echt niet herkend. Dus iemand kan zoveel jaren ouder zijn. Maar ik denk toch dat het meer is bij Naomi. Dat ze niet alleen maar zeggen, is dit Naomi omdat ze 20 jaar ouder is geworden, bij wijze van spreken. Maar dat ze iets anders gezien hebben in het hart, in het leven van Naomi. De zorgen van het leven hebben Naomi afgetakeld. De pijn van het leven. De gebrokenheid van het leven. En zo kunnen wij soms ook wel bij mensen zijn dat je zegt van, je bent niet meer jezelf. Je kunt aan de buitenkant zien dat ze van binnen stormt. Je kunt zien dat je veel meegemaakt hebt in het leven. Veel gebrokenheid. Veel lijden geweest is. Soms is dat van ons gezicht af te zien. En ik denk dat het ook bij Naomi zichtbaar was. De pijn van het leven. Ze was weggegaan uit Bethlehem. En nu komt ze heel anders terug. Ik wil er wel bij zeggen, ik denk dat het ook belangrijk is dat we Naomi hier dus niet gaan zien als een vrouw die een goddeloze keus gemaakt heeft. Een vrouw zonder God. En dan moet je maar op de blaren zitten. Dat denk ik niet. Want Rut, haar schoondochter, die heeft haar gezien. Die heeft jaren bij haar in huis gewoond. De extended family, zoals ze dat dan noemen, betekent grootvader, zonen, schoondochters, kleinkinderen. Ze hebben jaren bij elkaar geleefd. En die schoondochter heeft iets gezien in het leven van Naomi. Die zegt tegen Naomi, van jouw God, dat is ook mijn God geworden. Nou, dat betekent nogal wat. Dus als iemand in jouw leven ziet hoe goed het is om de Heere te dienen. Nou, dat is wel bijzonder. Mooi als het over ons gezegd kan worden. Dat iemand zegt, ja, ik wil ook de Heere dienen. Want ik zie dat in het leven van die en die, dat een echte werkelijkheid is. Dat God niet zomaar een stukje theorie is. Dat God niet alleen van zondagmorgen is. Maar dat God een levende werkelijkheid is in dat leven. En zo zien we dat Naomi dus echt een kind van God is. Iemand die in God gelooft. Maar toch ook een verkeerde keuze heeft gemaakt. En daarom ook met de pijn van het leven worstelt. De gebrokenheid. En zo keert Naomi terug. Oud, grijs, moe van het leven. Zonder man en zonder zonen. Dan zegt zij tegen die vrouwen die tegen haar zeggen, is dat Naomi? Ze zeggen, nee. Dit is niet meer de Naomi die jullie weg hebben zien gaan. Ik ben een andere vrouw geworden. Noem mij Mara. Noem mij maar bitterheid. Het gaat niet om de buitenkant dat hij anders is, maar dat die bitterheid van binnen zo zichtbaar is geworden in haar leven. Ze is zo opgevreten, de pijn dat een man is weggevallen. De pijn dat haar zonen zijn gestorven. Ze is bitter. Psalm 77. Het zou zo gezongen kunnen zijn door Naomi. Heren, waar bent u? Waarom overkomt mij dat? Bitterheid. Misschien zegt u, of jij vanochtend ook wel, ik kan daar een heel eind in mee. Ik voel me ook bitter van de pijn. Weet u, we leven allemaal in een gebroken wereld. En we ervaren allemaal de pijn van het leven. Ziekte, afscheid nemen van mensen, kapotte relaties, financiële problemen, gezondheidsissues, vul het maar in. We worstelen allemaal op een bepaalde manier. Maar het gaat er wel even om van ja, hoe diep gaat dan die pijn? Gaat u ermee naar God? Is aan de ene kant midden in die pijn juist de liefde van God? Of zegt u van nee, ik voel me bitter, ik voel me boos van binnen? Want Naomi zegt niet van, ik heb wat bitterheid. Naomi zegt niet, ik heb pijn opgedaan in mijn leven. Dat zou volkomen normaal zijn geweest. Maar ze zegt, nee, ik ben de vlees geworden, bitterheid zelf. Bitterheid is een definitie van mijn leven. Ik heb geen bitterheid. Ik ben bitterheid. Vlees geworden, bitterheid. Je zou kunnen zeggen, ze is gewoon boos. Ze is het niet eens met hoe God haar leven heeft geleid. Want lieve gemeente, het is niet alleen dat ze de man kwijt is geraakt en haar zoon kwijtgeraakt is. Maar ergens is ook God kwijtgeraakt in het verhaal. Ergens ontstaat er ook een geloofscrisis in haar leven. Ze zegt, waarom zou u mij Naomi noemen? Nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad heeft gedaan. De Almachtige heeft mij kwaad gedaan. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, ze balt haar vuist naar boven. Ze zegt, u God, u bent almachtig. En u heeft daar niets aan gedaan. U had kunnen voorkomen dat mijn man is gestorven. U had ervoor kunnen kiezen om mijn zonen te laten leven. En u heeft het niet gedaan. Ze houdt God hier verantwoordelijk. Voor de pijn. Voor de gebrokenheid. En daar ontstaat die bitterheid misschien wel meest door. Dat ze God op een afstand voelt. God ver weg. De Almachtige, zegt ze, heeft mij leeg laten terugkeren. Het is zijn fout. God, het is uw fout. Nu zien we in de Bijbel wel heel veel mensen worstelen met de leiding van God. En ik denk dat de meesten van ons daar wel iets in herkennen. Dat we wel eens worstelen met God. God, waarom gebeurt dat? David in Psalm 13. Heere God, hoe lang nog? Hoe lang moet ik nog wachten? Hoe lang duurt het nog, God, dat u ingrijpt in mijn situatie? O God, waar bent u nu? Waarom deed u niks? Wij kennen dat allemaal wel, die worstelingen met God. Maar Naomi gaat, voor mijn gevoel, hier een stapje verder. Ze sluit haar hart. Ze zegt niet meer, Vader, waar bent u? Maar ze zegt, Almachtige, u heeft het gedaan. Wat weet u? In het boek Rut wordt God genoemd bij de naam Yahweh. J-H-W-H. Vaak zegt wij, weet niet helemaal zeker hoe het uitsprak, maar zeggen vaak Yahweh. Dat is de naam die God zichzelf gegeven heeft. Toen Mozes bij de brandende braambos was, toen zei God, ik ben Yahweh. Ik ben die ik ben. Ik ben jullie God. Ik ga met jullie mee. Ik zorg voor jullie. Ik ben de betrouwbare. Je kunt op mij aan. En Rut, ze durft hier niet meer te zeggen, deze God, deze verbondsgod, deze God van liefde, heeft mij leeg laten terugkeren. Ze gebruikt juist, als ze zegt, de Almachtige heeft mij kwaad gedaan, dan gebruikt ze dus niet meer die naam die God zelf gegeven heeft aan het volk Israël. Maar dan gebruikt ze God bij een bijnaam, zou je kunnen zeggen, de Almachtige. Met andere woorden, God die ver weg is. Een God die een godsbeeld waar God wel alles kan. Maar de vraag is of God alles wel wil voor mij. Dat betekent toch wel een beetje de geloofscrisis waar Naomi in zit. Misschien zegt u nu wel ja, maar ja, er zijn wel meer tradities waarbij God als Almachtige of als de Eeuwige wordt aangeduid. Ja, dat klopt. De Joden die spreken vaak van de Eeuwige. Maar zij doen dat juist uit respect voor God, omdat ze geen misbruik willen maken van de naam van God. Ze zijn zo bang dat ze zijn naam misbruiken. En daar zit iets van de heiligheid in, van respect, maar niet van afstand. En ook wel in christelijke kringen, bijvoorbeeld de reformatorische kringen, kan er ook wel eens moeite zijn om God als vader aan te duiden. De oma van mijn vrouw, ze leeft niet meer. Een vrouw die ontzettend veel van God hield, maar die nog God nooit vader durfde te noemen. Omdat ze twijfelde aan haarzelf. Maar ze had wel liefde voor God. Dus er kunnen wel tradities zijn waarbij je dat niet zo durft. Maar dat is dan vaak meer uit liefde en uit respect. En hier is het vanwege de afstand. Want God zegt tegen ons, de Heer Jezus zegt tegen ons, je mag God vader noemen. Paulus spreekt over Abba, Vader. De Heer Jezus zegt, bid maar zo, onze Vader, die in de hemel zijt. De Heer Jezus zegt niet tegen ons, bid maar de Almachtige, die in de hemel zijt. Nee, het is je hemelse Vader. En zo mag je hem ook aanspreken. Als ik mijn eigen vader die ik normaal gesproken met vader of met papa aanspreek. Als ik daar een ander woord voor zou kiezen. Als ik zou spreken over de oude heer. Of over die grijze man. Of over de man van mijn moeder. Ja, dat creëert toch wel een beetje afstand. Dat voelt u wel. Dat zou niet heel respectvol juist zijn richting mijn vader. En zo spreekt Naomi hier niet meer over de Heere, de verbondsgod. Degene die gezegd heeft, ik ben die ik ben, heeft mij kwaad gedaan. Nee, ze zegt, de Almachtige heeft mij kwaad gedaan. Ze benadrukt zijn eigenschap en ze zegt erbij van, kijk, hij is almachtig, hij kan het wel. Maar hij wil het niet. Dat is wat ze eigenlijk hier zegt. Dus je voelt de pijn, de bitterheid. God is de boosdoener. En ik kan die reactie wel begrijpen, misschien u ook wel. Misschien zijn er ook wel situaties dat u zo over God gedacht heeft. Maar zo laat God zich niet zien in de Bijbel. God laat zich niet kennen als een dictator die heel wreed is. God is niet iemand die ons het leven zuur wil maken. God laat zich zien in de Bijbel als de betrouwbare. De Vader van de Heer Jezus Christus. Die zijn eigen zoon gaf. Uit liefde. Voor u. Voor jou. Voor mij. Paulus zegt, niets kan ons scheiden van de liefde van God. Ja, maar. En dan die gebrokenheid dan. Straks nog even op terug. Niet dat ik het antwoord heb. Maar ik wil er nog wel iets meer over zeggen. Maar laten we eens kijken hoe God nou reageert hier in het boek Rut. Dat vind ik heel opvallend. Als de Naomi daar tegen die vrouw staat te getuigen van, ja, de Almachtige heeft mij leeg laten terugkeren. Het is zijn schuld dat ik zo bitter ben. En zo met woorden en een hart vol bitterheid naar God staat te praten. Zie je niet dat God direct hierop reageert. Maar God laat wel zien wie hij is in het boek. Naomi creëert de afstand. Maar God zorgt voor Naomi. Ik heb dit hele verhaal gelezen. We zien dat God ook zorgt. Voor hun, bij allerlei regels, dat ze het recht hebben om de hoeken te mogen oogsten van het gerstenoogst, van het land. We zien dat ze, Rut, de schoondochter, terechtkomt bij Boas op de akker. En dat Boas voor haar zorgt en haar beschermt en haar extra eten en drinken geeft. We zien dat God antwoordt met praktische liefde. Hij laat zien dat hij trouw is. We laten zien dat God Rut juist laat komen bij Boas. De losser. Ik heb de tijd niet om dat helemaal hier uit te leggen. Maar het is in ieder geval degene die hun vanuit de wet van God ook gaat helpen. En voor hen gaat zorgen. En weer teruggeeft wat ze zijn kwijtgeraakt. En uiteindelijk trouwens, dat hebben we wel gelezen, Boas ook met Rut. We zien dus dat Naomi daar staat te zeggen tegen die vrouwen van, de Heer heeft mij pijn gedaan. En ondertussen gaat God me door met de zorgen voor Naomi en Rut. Hij geeft ze wat ze nodig hebben. Hij is erbij. En nu zien we in hoofdstuk 4. Diezelfde vrouwen, heel opvallend. Die vrouwen die spelen helemaal verder geen rol in het boek. Die komen twee keer voor. De eerste keer zeggen ze van, is dit Naomi? En nu zeggen ze in hoofdstuk 4. Geloof zij de Heere. Die niet nagelaten heeft om u vandaag een losse te geven. En nu zeggen die vrouwen. Ze zeiden eerst. Is dit Naomi? Deze afgetopte, boze, bittere vrouw. Is dat Naomi? En nu zeggen ze. Gelooft zij de Heere. Die voor u heeft gezorgd. Die u een losser heeft gegeven. Geprezen zijn zijn naam. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Waarom die pijn? Waarom is de gebrokenheid? Ja, we kunnen zeggen door de zonde. Maar waarom moet het aan mij overkomen? Daar weten we vaak het antwoord niet op. Maar God laat in het boek Rut zien dat hij tot zijn plan komt met Naomi en Rut. God heeft een doel. Ik denk dat het ook goed is om te beseffen in een tijd waarin God toch vaak voorgesteld wordt als de God die voor ons zorgt en dat doet God. God die ons lief heeft en dat doet God. God die ons leven leidt, ja dat doet God zeker. Maar dat we ons realiseren dat God niet gemaakt is om ons in eerste plaats te plezieren. Maar dat wij gemaakt zijn als mensen om God te dienen. Wij zijn gemaakt om God te prijzen. Ons leven aan hem te geven. En uit liefde zorgt God ook voor ons, zeker. Maar hij koppelt zijn plan. En zijn plan was dat Rut ingevoegd zou worden in het geslachtsregister van Jezus. De baby die geboren werd, Obed, de dienaar, betekent zijn naam, wordt de vader van Isaïe of van Jesse, grootvader van koning David en de voorouder van de Heer Jezus Christus. God is getrouw in dit boek. Zijn plannen zijn hoger dan die van ons. Dwars door de verkeerde keuze van Elimelech en Naomi die naar het andere land gingen. Die zich verwijderden van de tabernakel waar God was. Liet God Naomi terugkeren met Rut. Dat was zijn plan. Dat was zijn bedoeling. Zodat Rut ook ergens de moeder zou worden van de Heer Jezus Christus. Gods wegen zijn hoger. Ik begrijp ze vaak niet. Ik begrijp ook vaak niet waarom dingen in mijn leven gebeuren. En ik, soms vragen mensen mij van, Johan, waarom overkomt mij dat? Dan zeg ik ben God niet. Ik weet ook niet alle antwoorden. Wat ik wel weet, ik wil met je lezen uit de Bijbel. Dat God liefde is. Dat God goed is. En laat ons daar maar aan vasthouden. Als we worstelen met Gods leiding in ons leven. Als die pijn er is. Laten we niet ons hart vol laten komen met bitterheid. Met afstand tot God. Maar laten we met onze vragen en onze worsteling juist naar God toe gaan. Laten we, als we Naomi zijn, hadden we kunnen zeggen tegen God. God, ja, God heeft, er is van alles gebeurd. Ik heb pijn geleden in mijn leven. En ik begrijp God niet. Maar toch geloof ik. Dat God goed is. En dat God liefde is. En toch geloof ik dat God mij draagt. Juist door het lijden heen. Paulus zegt in Romeinen 8 vers 28. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Ja, dat is wel een geloofsuitspraak. Want lieve mensen. Het is natuurlijk makkelijker om God te prijzen in hoofdstuk 4 van Rut. Als alles weer ten goede is gekeerd. Dan in hoofdstuk 1. Als u, of jij, of ik midden in de worsteling staat. Als iemand wegvalt uit mijn leven. Als ik grote problemen heb in mijn leven op dit moment. Ja, dan is het makkelijk als iemand tegen mij zegt van ja, het loopt wel een keer goed af. Ja, natuurlijk. Makkelijk praten. Maar toch, Paulus zegt, alle dingen zullen medewerken ten goede. En weet ik dat dan? Begrijp ik dat dan? Nee, meestal helemaal niet. God, meestal zie ik het niet. Maar toch geloof ik u. Toch vertrouw ik u. Als u het zegt. Als u ervoor kiest om mij deze weg te laten gaan. Zult u er wel een bedoeling mee hebben. Misschien wilt u mij wel vormen. Misschien wilt u mij wel kneden. Misschien heb ik het wel nodig. Ik weet het niet, God. U weet het wel. Maar laten we dan maar bidden. Dat de Heer bij ons komt. Dat we toch iets mogen proeven. Van zijn liefde. Want in deze wereld, lieve mensen, dit is een wereld vol gebrokenheid. Het is een wereld vol pijn. Gelukkig ook vreugde deze wereld hoor, hou me te goede. Maar toch, we zullen nooit het kwaad helemaal kunnen buiten sluiten. Deze wereld zal nooit perfect worden. Gods nieuwe wereld, die zal perfect zijn. En laten we daar ook maar naar kijken. Laten we ook maar bidden, Heere. Jezus, komt u spoedig. De nieuwe wereld te maken. Maar laten we voor nu vertrouwen dat wat er ook gebeurt, dat het God niet uit de hand loopt. Ook al overlijdt je man bij Naomi en je kinderen. Ik denk dat het de meest pijnlijke dingen zijn die je kan overkomen in je leven. Gelukkig zelf nog mee hoeven te maken. Maar het kan. Maar toch, God is er. En hij draagt ons. En daarom denk ik dat de oproep vandaag is, laten we naar de Heere gaan. Als u zegt, als jij zegt, ik ben Naomi, ik voel die bitterheid, ik voel die boosheid naar God. Ik ben zo kwaad, dat het mij overkomt. Laten we daarmee gaan knielen naar de Heere Jezus. En zeggen, Heere Jezus, wilt u die bitterheid maar wegnemen? Die vragen zullen misschien blijven. Pijn zal er blijven. Maar laat die bitterheid en die boosheid naar God. Wilt u dat wegnemen. En maar veranderen in blijdschap. in vreugde, in liefde. De Heer Jezus, Hij is gekomen uit liefde. Als je zegt van is God liefde? Jazeker. God gaf zijn eigen zoon. Grootste teken van liefde. Naomi zegt de Almachtige heeft mijn bitterheid gedaan. Hij heeft mijn twee zonen afgepakt. Zegt God de Vader. Ik heb voor jou, Naomi, mijn enige geboren zoon gegeven. Ik had er maar één. Ik heb hem gegeven voor jou, Naomi. Voor u vanochtend, voor jou vanochtend, voor mij vanochtend. God heeft alles gegeven. En zal Hij met de Heer Jezus Christus ons niet alle dingen schenken die we nodig hebben. Dus houd moed. Vertrouw op de Heer. Hij is goed. Hij zal onze bitterheid veranderen. Als wij bij Hem ons hart uitstorten. En ja, dan zullen er nog momenten zijn in ons leven dat we op Psalm 13 zingen. Zullen er vast nog momenten zijn dat we op Psalm 77 zingen. Maar toch wel in geloofsvertrouwen. De dichter op Psalm 77 was vol vertrouwen. Dat God goed is. Dat Hij deze wereld leidt. Dat Hij ook ons, u, jou en mij, bij onze naam kent. Amen. We gaan het antwoord zingen op de preek uit op toonhoogte 189. Ik zal er zijn. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Ja, Heere, uw naam is Ik Ben. En ik zal er zijn. Heere, dat is toch onze hoop. Onze hoop en onze verwachting is op u. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? Heere, er is één ding erger in deze wereld dan in de gebrokenheid te leven. Dan is te leven in de wereld vol gebrokenheid, zonder uw liefde en uw genade. Heer, u bent aanwezig in ons bestaan. Heer, dat geloven we en dat vertrouwen we op. Heer, dank u wel voor uw woorden. Dank u wel, Heer, voor het voorbeeld van het boek Rut. Heer, dat u zo gezorgd heeft voor Naomi, voor Rut. Dat u doorgegaan bent met uw werk. Dat u nooit loslaat het werk van uw handen. Heer, dat u tot uw doel gekomen bent, ook met Naomi en ook met Rut, om een zoon geboren te laten worden. De grootvader van koning David, de voorouder van de Heer Jezus Christus. En Heer, zo leidt u ook ons leven. Heer, zo kent u ook ons bestaan. Heer, zo weet u ook wie wij zijn en waar wij doorheen moeten. Heer, vaak steken vaak onze hand op. Onze vuist ballen naar u als het tegen zit. Maar Heere, u bent de God die ook het goede geeft. Heer, er zijn zoveel goede dingen die we ook van u mogen krijgen. En daar danken we u voor. Maar wil ook bidden, Heere, voor hen onder ons. Die gevoelens van boosheid, van bitterheid erkennen, Heere. En dan willen we ook bidden. Heere, wilt ons hart zacht maken door het werk van uw geest. Heere, u bent bij machten, zijn boosheid. Onze bitterheid weg te nemen. En te veranderen in vreugde, in blijdschap, in dankbaarheid, in geloof, in vertrouwen. En Heer, dat bidden we krachtig. Heer, mogen in alle dingen van het leven. In de mooie momenten. In de moeilijke momenten. Dicht bij u zijn. En u vertrouwen. U dienen. En u volgen. Ik wil ook bidden, Heer, voor mensen die het moeilijk hebben. We bidden voor Ab van der Meijden uit de gemeente. Hij mag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En we danken daarvoor, Heere, dat er ook niets kwaadaardigs gevonden is. Ik wil ook bidden, Heere, wilt u bij hem zijn en een verder herstel geven. En ook zijn leven leiden. We danken ook, Heere, voor zuster Petra van de Klis Kooiman. Dat zij weer mag thuiskomen. Heere, ze heeft een zware ingreep gehad. We bidden, Heere, voor herstel. Voor nieuwe krachten. Voor gezondheid. We bidden ook, Heere, voor zuster Lara Dees. Die een bedreigende darminfectie heeft en die nu in het ziekenhuis is. Heere, wilt u bij haar zijn? Ik wil ook bidden, Heere, dat u doktoren wijsheid geeft om de goede keuzes te maken. We bidden, Heere, dat haar situatie mag verbeteren. En dat het uw plan is dat ze ook weer gezond het ziekenhuis mag verlaten. We bidden ook, Heere, voor de kleine Misha van der Dussen. Heere, wat een pijn en wat een verdriet. We brengen het kleine jongetje bij u, Heere. U kent hem. U weet hoe het met hem is. En Heere Jezus, u bent de grote geneesheer. We pleiten, Heere, op u. Op uw almacht. Heere, u kan hem genezen. En zo brengen we hem bij u, Heere. Wilt u ingrijpen? Wilt u dat jongetje sparen, Heere? Ook voor zijn ouders. En ook voor zijn zusje. We bidden ook, Heere, voor zuster van de Vrede. Heere, wilt u bij haar zijn? Heere, ook als haar gezondheid minder geworden is. Wilt u bij haar zijn en bij haar man? En bovenal bidden wij, Heere, voor al deze mensen die worstelen met lichamelijke ziekte. Heer, dat ze zich gedragen mogen weten door u. Heer, dat ze niet net als Naomi zeggen, ik ben bitterheid. Maar dat ze met een vraag en met een strijd mogen weten dat u er bent. En dat u geduldig bent als wij met onze worstelingen komen. Heer, u bent de Vader in de hemel. U kent hen allemaal bij naam. En we bidden, Heere, mogen zij weten en ervaren dat u ze draagt en dat u bij ze bent. Dat u meegaat en dat u zorgt. Dat u niet loslaat het werk van uw handen. Ik wil ook danken, Heer, voor de geboorte van Boris Hoek. Heer, dank u wel, Heer, voor het nieuwe leven. We willen bidden voor hem, Heer, ook als hij nog in het ziekenhuis is, omdat hij te vroeg geboren is. Wilt u geven dat hij daar verder geen complicaties van over zal houden. En we danken dat het met moeder en Boris goed mag gaan. Heere, zegt u dit gezin. Maar ook de kleine Boris, al heel jong in uw geloven. Mag hij een kind zijn van u, Heere. Als zijn leven ook het teken staan van het dienen van u. Heere, zo hebben we heel veel bij u neer te leggen. En Heere, zo zijn er in de gemeente ongetwijfeld nog veel meer vragen en worstelingen en lijden en problemen. Ook vreugdevolle dingen. Heer, we brengen ze dan maar in onze eigen gedachten bij u. En we vragen, Heer, wilt u zo voor ons zorgen? Wil u danken, Heer, voor deze kerkdienst? De vragen, Heer, wat alles wat van u was, wilt u dat zegenen? Vergeeft u het zondige, het verkeerde? Ik wil ook bidden, Heer, voor deze zondag mag een dag zijn van rust. Heer, wilt u bij ons zijn? Ook, Heer, als we misschien alleen zijn of bij de familie zijn, waar we ook zijn, Heer, mag een dag zijn ontspanning. Ik wil bidden, Heer, wilt u ook ons vanmiddag weer samenbrengen in uw huis? Als uw woord weer wordt geopend, ook in de tweede dienst. Ik wil ook bidden, Heer, voor degene die dan voorgaat. Geef hem de krachten en uw geest, Heer, om ook uw woord aan de gemeente door te geven. Dit bidden wij allemaal. En vergeven onze zonden. Heer, ook de zonde van bitterheid. Ook de zonde van boosheid. Maar al onze zonden, Heer, wil u vragen. Wilt u ze vergeven? En wilt u ons veranderen? Zodat we steeds meer op de Heer Jezus lijken. En daarom bidden wij ook in zijn naam. Amen. We gaan met elkaar ook afsluiten. Psalm 138, het derde en het vierde vers, het slotlied. Gemeente, voordat u naar huis gaat, krijgt u de zegen van de Heer onze God met u mee. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen.